Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente in elkaar, Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heere der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Psalm 84, het eerste vers. We lezen vanmorgen Gods heilige en onfeilbare woord in Paulus' brief aan de Filippenzen, tweede hoofdstuk van vers 12 tot en met 18. Als schriftlezing vanmorgen, Filippenzen 2 van vers 12 tot en met 18. We stellen ons vooraf onder de tucht en belofte van Gods heilige wet en zingen wij de naam van Psalm 119, 52e vers. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Psalm 119, vers 52. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid tot in duizenden geslachten aan degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Christus heeft deze woorden aldus samengevat. Gij zult lief hebben de Heer uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Wij mogen vanmorgen dankzegging doen met mevrouw van der Bent Hogewoning, Waterman 49, die na een ingrijpende operatie weer thuis mocht komen. Volgende week zal er weer een folder evangelisatieactie gehouden worden in Den Haag. Ook dat wil ik graag aan de Heere opdragen. Laten wij bidden. Heren, wat hebben wij dat hard nodig? Wat hebben we dat hard nodig? Verstand van God en de goddelijke zaken. Zoals we het net zongen met Psalm 119. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God. En verstand van goddelijke zaken. Want Heere, van onszelf zijn we zo onverstandig. Zo dwaas. En zo blind. Verstand van God, o Heere. Wie bent u? Zoals Paulus bleef het nog bidden, opdat ik hem kenne. Ook die iets verstand van u gekregen hebben en van uw zaken, juist die gaan pas beseffen hoe weinig nog. En zeker als we moeten zeggen, ik heb er nog helemaal geen verstand van. Dat kan ook. Heere, wie bent u? Ik hoor wel over u. En ik weet wel wat van u. Maar ik ken u niet. Geef mij verstand. Met goddelijk licht bestraald. Verstand van u, u te mogen kennen. Dat is het eeuwige leven. Die hartekennis. Die zielenkennis. Gewerkt door uw geest. O kom, Heere. En dat zegt dan toch die psalm. U werkt dat, die kennis van u, dat verstand van u, door uw bevelen, langs de weg van uw woord. Zo is het altijd gegaan. Als u zich bekend maakte, ging dat altijd langs de weg van het spreken, uw spreken. En dat mag vanmorgen ook gebeuren. Uw woord komt vanmorgen tot ons, waardoor en waarlangs u wil werken. O, dan bidden wij u, Heere, om de bediening van uw geest. Opdat uw woord zal mogen zijn, ten licht, ten leven, tot heil, tot zegen. O, kom, Heere, maak uzelf aan onze harten bekend. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Dat het werkelijk mag komen. Tot een geloofsontmoeting met u. Ik ben de vorst van het Heer des hemels. Zie, ik ben nu gekomen. O, zo die geloofskennis, die genadekennis. Zo helder en zo zalig. O, kom, Heere, doe niet met ons naar onze zonde. Als we net uw heilige wet hoorden, dan kunnen we het alleen maar met David nabidden. Ga niet in het gericht met uw knecht. Laat dat de uitwerking zijn van het lezen van die 10 geboden. Ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Maar nu is die ene gekomen die zei, ik heb lust, o mijn God, om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Alle gerechtigheid vervuld. O Heere, o kom zo. Mag werkelijk onze hulp en onze enige verwachting zijn van u. Heer, dan dragen we de gemeente aan u op. U mag de dankbaarheid zijn, Heer, bij mevrouw van der Bent. vorige week voor zo'n ingrijpende hartoperatie. Wat heeft ze er tegen opgezien, maar u hebt het zo wel gemaakt. Ze mag alweer thuis zijn. Heren, dan is er verwondering en dankbaarheid. Heren, wees haar nabij. Wil ook weer verder herstel geven, maar geef ook dat ze juist door alles wat ze zo heeft mee moeten maken, te meer haar ziel tot u zal opheffen. Heer, we dragen ook alle andere noden en zorgen aan u op, die zijn er zoveel. Moeilijke wegen, teleurstellingen. Niet alleen bij ouderen, maar soms ook in jonge levens. O Heere, wees nabij en ondersteun. Als soms zo zwaar kan zijn. Ontferm u, Heere, en laat ook vanmorgen uw woord in de moeite van het leven tot bemoediging, tot versterking mogen zijn. En mijn hart, wat mij moogt treffen, tot de God mijns levens heffen. Heer, we dragen ook de evangelisatieactie aan u op volgende week daar in Den Haag. Wil u het zegenen, Heer, uw woord. Wil u er wonderen mee doen. En geef ook meer gebed, Heer. En geef dat wij ook allemaal ons meer betrokken zullen weten. En dan niet alleen maar in Den Haag, maar ook hier in ons eigen dorp. Waar er ook genoeg zijn. Die wankelen ten dode. O Heere, geef dat wij als leden van de kerk meer onze verantwoordelijkheid zouden beseffen, maar ook meer bewogen zouden zijn. We kunnen zo genoeg hebben aan onszelf, onze gemeente en de rest aan de lot overlaten. Maar geef iets van die gezindheid van u, Heere Jezus. Gedenk zo, Heere, en wees met ons. Ook vanmorgen hier en ook bij thuis die met ons meeluisteren. Maak u het goed. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Wij lezen Gods heilige en onfeilbaar woord in Filippenzen 2, vanaf vers 12 tot en met 18. Alzo dan, mijn geliefde, gelijk gij allentijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, niet alleen toen ik bij jullie was in Filippi, mijn tegenwoordigheid, mijn aanwezigheid, maar veel meer nu in mijn afwezigheid, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Voorhouden het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word, over de offerande bediening van uw geloof, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijdt gij u ook en verblijdt ook uw lieden met mij. Tot zover. Vanmorgen wil ik met God zo op stilstaan bij de versen 12 en 13, zo even voorgelezen van Filippenzen 2, het 12e en het 13e vers. Wij gaan eerst nog zingen van Psalm 89, vers 7 en 8. Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk, en vers 8. Gij toch, gij zijt een roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89, het 7e en 8e vers. Ik heb voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondagavond is er na de dienst weer gelegenheid met elkaar te zingen. Van 8:15 tot 9:15. Ik hoor dat de vorige keer een mooie opkomst was. We hopen dat dat weer zo mag zijn. Ook is er volgende week zaterdag 12 juli de zomerfolderactie in Den Haag. In de wijken Mariahoeve, Bezuiden en Benoordenhout. Met ook daarop komen wij om 12 juli bij elkaar om op folder te verspreiden. We vertrekken om 8:15 zaterdagmorgen hier bij de Triomfatenkerk. 8:15 vertrekken. Deze folderactie, het is een grote folderactie deze keer, met op de zomer, vergt veel tijd en mankracht. En vele handen maken licht werk. En daarom een beroep op iedereen. U hoort het goed. Op iedereen. Om te komen helpen. Van harte aanbevolen. Volgende week zaterdag 8:15 hier vertrekken. Eerste collectie voor de diaconie, tweede voor de kerkvoogdij en de derde voor de plaatselijke zendings- en evangelisatiecommissie. Aanbevolen. Wij zingen op Psalm 89, vers 7 en 8. Gemeente, we hebben gehoord dat Paulus die gemeente van Filippi aanspoort, aanmoedigt om meer bereid te zijn elkaar lief te hebben, te verdragen, te dienen en zichzelf te verloochenen. De eerste vier versen, daar ging het erover. En toen haalde hij vervolgens als een voorbeeld van iemand die bereid was om te dienen tot het laatste, de Heer Jezus aan. Daar hebben we het vorige keer over gehad, hoofdstuk vers 5 tot en met 11. Die gezindheid, die houding, ik zou bijna zeggen die mentaliteit, zij in u, Filippenzen, die ook in Christus Jezus was. Dan gaat hij de Heer Jezus als een voorbeeld hen voorhouden. Hij heeft zichzelf vernietigd en de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf aangenomen. Daar is hij het vorige week over gehad, de Heer Jezus als een voorbeeld. En dan gaat hij vanmorgen daar de conclusie aan verbinden. Nadat hij dat voorbeeld van de Heer Jezus Christus heeft gegeven, dan gaat hij die mensen in Filippi weer aanspreken. Alzo dan, gaat hij dan verder in vers 12. Alzo dan, als Christus, die niet minder was dan de eeuwige Zoon van God, zo bereid was om te dienen, dan horen wij toch wel zeker bereid te zijn om elkaar te dienen. Alzo dan, mijn geliefde, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt. Hij zei als het ware, toen ik bij jullie was, jaren geleden in Filippi, toen was daar toch iets van die houding. Bereid het om te dienen. Zo was dat toen toch. Calvijn die zegt, hij prijst hun vroegere gehoorzaamheid om hun moed te geven en aan te vuren nu verder te gaan. Hij herinnert ze eraan. Hij zegt, weet jullie het nog, in die tijd in Filippi, nou laat ik het zomaar noemen, die tijd van jullie eerste liefde. Lydia, de stokbewaarder, daar was mee begonnen. En al gauw kwamen er wat mensen bij. Nou, die eerste tijd, die eer toen ze zelf dat wonder van genade hadden meegemaakt, toen kost het helemaal geen moeite om elkaar te dienen en om zichzelf te verloochenen. Want dat machtige wonder dat hij voor mij was gekomen om te dienen en dat hij voor mij zichzelf wilde verloochenen, toen daar in die eerste tijd, toen het allemaal zo nieuw en vers en fris was, het kostte hen helemaal geen moeite. Nou, daar herinnert hij hen aan. Alzo dan, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt aan dat evangeliegebod. Hij dacht, maar hoe is het nou? Jullie hebben zo'n goede tijd meegemaakt. Maar nou is dat vuur van die eerste liefde als het ware wel behoorlijk ingezakt. En nou beginnen ze onder elkaar weer te zeuren. En komt er ruzie en wrijving. Hij zegt, nou, denk er nou aan hoe het was. Niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar nu ik ook niet bij jullie ben. Toen ik bij jullie was, dat was zo mooi, maar nou ben ik er niet meer en nou hoor ik allemaal verdrietige berichten. Doe nou net zo als toen ik bij jullie was. Dat wil hij zeggen. Al zit ik nou in de gevangenis, maar doe nou net alsof. Nou, zo hoort het ook eigenlijk, hè? Als Paulus er niet zijn, hoorden ze ook zo te leven en zich te gedragen. Maar het is wel herkenbaar, hè? Als kleine kinderen, als de vader of moeder even niet in de buurt is, nou, dan hebben kleine kinderen de neiging, denken, nou, dan kunnen we even onze slag slaan. Mama ziet me niet, ik kan even die snoepdoos opentrekken. Of ik kan even dit of dat gaan doen. En niet alleen kleine kinderen hebben er last van. Ook jongeren, laat maar zeggen, die op de driestar zitten. Of op wat voor school op die leeftijd. Ja, je vader en moeder houden je niet constant in de gaten. Hè? Dus dan denk je, nou, dan kan ik dan wel even in mijn gang gaan. Nee, je moet net leven, zegt Paulus, alsof je vader en moeder je altijd zien. Bij wijze van spreken. Niet alleen toen ik afwezig ben, toen ik aanwezig was, maar ook nu ik afwezig was. En niet alleen kinderen en jongeren, zelfs ouderen, wij hebben soms ook de neiging, als wij het gevoel hebben, nou, er is niemand die me even ziet. Er wordt even niet op mij gelet. Dan kunnen we ook soms wel eens dingen doen die niet deugen. Ik wil het nare woord toch een keer noemen, porno. Meer dan de helft van de mannen schijnt ermee te maken te hebben. Ik kan het niet geloven, maar ik moet het wel noemen. Ik ga er verder niet op door. Maar zomaar een voorbeeld, hè, zo kun je heel veel dingen noemen. Niemand ziet mij. En zo kan ik in de stilte zo mijn eigen gang. Dat kan me van alles. Nee, zegt Paulus, zo moet het niet. Ook al ben ik niet bij jullie, maar diezelfde houding, diezelfde gezindheid. We moeten geen toneelspelers zijn. Ik gedraag me zo, want ja, andere mensen zien me, dus die verwachten een bepaald gedrag van mij. Ja, stel nou voor, om maar bij mezelf, ik ben dominee, dus ja, dan hoor ik wel bepaalde dingen wel te doen, dan hoor ik bepaalde dingen niet te doen, want ja, er wordt op mij gelet. Ja, als dat mijn gedrag is, dan klopt het van geen kanten natuurlijk. We moeten geen toneelspeler zijn, het moet van binnen uitkomen. Zo bedoelt Paulus het hier. Uit verlangen en uit liefde en niet omdat het hoort en omdat het moet. Als dienende God, zegt Paulus in Efeze 6, en niet de mensen. Wandel voor mijn aangezicht, zegt de Heere van morgen. En wees oprecht, wees geen toneelspeler. Maar laat buitenkant en binnenkant kloppen, één zijn. En dan gaat Paulus verder, werk u zelfs zaligheid. Letterlijk staat er, werk aan uw eigen zaligheid. Door die naamval klinkt het een beetje wat afstandelijk. Maar er staat eigenlijk, werk aan uw eigen zaligheid. Met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt bij het wil en het werken naar zijn welbehagen. Ja, als je die teksten zo leest, zo op het eerste gehoor, lijkt het een beetje vreemd. Het lijkt wel alsof vers 12 en 13 elkaar tegenspreken. Paulus zegt als het ware in vers 12, doe er alles aan, want zegt in vers 13, want God doet het. Nou, zo staat het er, hè? Zo leest, doe er alles aan, want God doet het. Nou, dat lijkt niet erg logisch, maar zo staat het hier eigenlijk wel. Span je tot het uiterste in, met vrezen en beven. Span je tot het uiterste in met de wetenschap dat God het doet. Ja. Wij zeggen, het is toch niet of, het is niet en, maar het is of. Als ik het moet doen, ja, dan hoeft de Heer het niet te doen. En als de Heer het doet, dan hoef ik het niet te doen. Hoe zit dat nou? Nou, we gaan eens kijken. Allereerst opletten, laten we daarmee beginnen. Als Paulus hier schrijft over de zaligheid, dan heeft hij het niet zoals over de bekering, zal ik maar zeggen. Alsof die mensen nog verloren waren en nog gered moesten worden. Werk u zelfs zaligheid. Dan schrijft hij aan mensen waar de Heere zijn werk al in was begonnen. Daar spreekt heel de brief aan. Het waren geen mensen die nog nergens van wisten en die geestelijk nog dood waren. En dat hij toch tegen die mensen waar de Heer zijn werk in begonnen was, werk aan uw eigen zaligheid. Het zit in dat woordje werkt. Werkt. Als je dat wat anders vertaalt, wordt deze tekst al een stukje begrijpelijker. Je mag het ook zo vertalen, werk uit.
Zo staat het ook in de oude King James Bijbelvertaling. Daar staat work out. Werk uit. Dus, dan gaan we het invullen. Ga voort jullie zaligheid uit te werken. Zo moet je het eigenlijk lezen. Wat jullie ontvangen hebben van de Heere. Wat de Heere in jullie leven begonnen is. Dat moeten jullie nu verder uitwerken. Uitleven. Uitvoeren. Dat is eigenlijk de betekenis van het woordje werken. Werk aan jullie eigen zaligheid. Nou, bij zaligheid, dat is het volgende woord waar we even toch op moeten letten. Dan denken wij, hè, als je ziel wordt gered en je Christus leert kennen als je zaligmaker. En dat is het hart van de zaligheid. Maar het woord zaligheid is meer dan alleen maar vergeving en verlossing. Zalig worden betekent niet alleen dat ik word verlost van de schuld van de zonde, maar ook van de macht van de zonde. Dat de zonde het niet langer meer in mijn leven voor het zeggen heeft. Zaligheid is niet alleen vergeving, maar is ook vernieuwing. Dat valt ook onder die zaligheid. Christus heeft zijn bloed niet alleen maar gestort tot vergeving, maar niet minder tot vernieuwing. En die twee delen die maken met elkaar de zaligheid uit. Zaligheid is meer dan alleen hoe wordt mijn ziel gered, ook hoe wordt mijn ziel en mijn leven vernieuwd. Hij heeft zijn bloed niet alleen gestort tot vergeving, maar ook tot vernieuwing. Titus 2, vers 14. Opdat hij ons zou verlossen, zegt Paulus daar, van alle ongerechtigheid, dat is één. En, dan komt het tweede deel van die zaligheid erbij, en zich een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Die twee delen samen, de volledige zaligheid. Rechtvaardiging en heiliging, om het even theologisch te zeggen, horen bij elkaar. Het een kan niet zonder het ander. Om met de tekst nog wat duidelijker te maken, Paulus die schrijft in Hebreeën 12, vers 14: jaag de vrede na en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Zonder vergeving, laten we daarmee beginnen, zal niemand de Heere zien. Dat is het eerste. Al noemt Paulus dat daar niet, maar dat is het eerste natuurlijk. Zonder vergeving zal niemand de Heere zien. Maar als iemand er geen ernst mee maakt om heilig voor de Heere te leven, zal hij de Heere alsnog niet zien. Maar dan zal die alsnog verloren gaan. Zal hij de Heere niet zien, zegt Hebreeën 12, zonder welke de Heere, niemand de Heere zien zal. Ja, het kan natuurlijk niet, hè. Als iemand gered is, dat hij alsnog verloren zou gaan, dat kan niet. Maar Paulus doet wel in Hebreeën 12, vers 14, alsof. Jaag de vrede na en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Hij dat je kan praten wat je wil, maar als dat ontbreekt, ga je bij wijze van spreken alsnog verloren. Dat heilige, toegewijde leven kan niet gemist worden. En dat is nou vanmorgen hier in vers 12 en 13 wat Paulus ook bedoelt. Werk aan uw eigen zaligheid. Hij zegt, jullie zaligheid is begonnen. Dat weten jullie. Jullie zijn gered. Maar er moet nog wel heel veel in jullie leven verder uitgewerkt, uitgevoerd, uitgeleefd worden. Denk bijvoorbeeld aan elkaar dienen. Jezelf verloochenen, hè, waar hij het in de eerste verse over had, want daar richt hij zich op natuurlijk. Dan ontbreekt er nog wel het een en ander aan. Dan is er nog wel wat verder uit te werken. Daar spoorde hij ze al aan in vers 1 tot met 4. Vervolgens gaf hij toen dat geweldige voorbeeld van de Heer Jezus Christus in de versen 5 tot 11. En dan komt hij waar rempel in vers 12 en 13 er weer op terug. Op waar hij het in die eerste vers over... Zo zwaar woog dat Paulus bij me. Hij blijft er iedere keer met allerlei voorbeelden steeds weer op terugkomen. Hij hamert er als het ware op. Dat gevoel zei je nu die in Christus Jezus was. En dan komt hij er weer op terug. Werkt, zegt hij. Werkt. Letterlijk staat er eigenlijk in het Grieks door en door werken. Heel krachtig. Grondig, door en door werken. Wij spreken niet zomaar met de Franse slag van, nou, we doen er af en toe eens wat aan. Nee, nee, nee. Hij zegt, als ik schrijf werk, dan is het iets wat al je inzet en wat al je inspanningen vergt, anders dan gaat het niet goed komen. Werk uw zelfzaligheid. Hij zegt als het ware, zet alles op alles. Zo staat het er letterlijk in dat Griekse woord. Door en door werken. Dat leven dus, waar Christus hen is voorgegaan. Dat leven ook van vers 1 tot en met 4. Want daar heeft het dus mee te maken. Matthew Henry, die zegt heel mooi. Wij moeten onze zaligheid uitwerken. Hij gebruikt ook datzelfde woord, uitwerken. Wij moeten onze zaligheid uitwerken door alles te doen wat gedaan moet worden. En daarin tot het einde toe te volharden. Niet alleen beginnen, er zo af en toe denk ik er eens wat aan. Nee, daarin tot het einde toe te volharden. Matthew Henry, zaligheid is de grote zaak waar wij ons hart op moeten zetten. En wij kunnen die zaligheid niet verkrijgen zonder de uiterste zorg en inspanning. Werkt u zelfs zaligheid. Dat heeft te maken met die redding en met die vernieuwing. Beide. Een stevige aansporing. Nou zou je zeggen, nou goed, het staat er dan een keer. Maar het opmerkelijke is dat het hier niet zomaar een prolonge keer staat. Nee, deze manier van schrijven kom je bijna in elke brief van Paulus meermalen tegen. Alleen over die aansporingen wordt niet zo vaak gepreekt. Omdat wij het vaak een beetje wat ongemakkelijke teksten vinden. Maar je komt het bij Paulus overal tegen. Het is vanmorgen niet zomaar een keer een incident. Juist bij Paulus nota bene, die juist opgehamerd heeft tot en met in de Romeinenbrief en de Galatenbrief, die niet werkt, maar gelooft. Niemand is daar wel zo helder en scherp over geweest als Paulus. En toch tegelijkertijd niemand die als Paulus zo vaak ook op dit andere deel zich richt. Ik zal zomaar een paar teksten geven om het een beetje te laten zien. Diezelfde Paulus die alle werken hardgrondig verfoeit. Hij schrijft in 2 Korinthe 7 vers 1. Dewijl wij dan deze belofte hebben, geliefde, laat ons onszelf reinigen. Moet over nadenken. Hij zegt niet, ik hoop dat jullie gereinigd worden. Ja, dat is ook een kant van de zaak. Dat is ook een kant van de zaak. Maar dit is blijkbaar ook een kant van de zaak. Laat ons onszelf reinigen. Hij schrijft echt. Van alle besmetting van het vlees en de geest. En voleindigen. Daar roept hij ze toe op. De heiligmaking in de vrezen Gods. Hij zegt niet, ik hoop dat dat nog een keer met jullie zal gebeuren. Nee, hij spreekt ze er persoonlijk op aan, verantwoordelijk. En ook in de Galatenbrief, nog maar een voorbeeld. Nou, juist die Galatenbrief. Als die ergens de vloer aanveegt met werkheiligheid, dan moet je de Galatenbrief hebben. Tegelijkertijd in diezelfde Galatenbrief, hoofdstuk 6 vers 9, doch laat ons goeddoende niet vertragen, doorgaan. Galatenbrief. Laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien. Ja, als wij niet verslappen, kom op, doorgaan als het ware. Ja, het is dat het in de Galatenbrief staat. Anders zei je, wat zijn dat voor teksten? Laat ons onszelf reinigen en we moeten voleindigen en niet vertragen. Judasbrief, zonder de laatste tekst, dan stop ik. Judasbrief, maar geliefde. Bouwt gij uzelf op in het allerheiligst geloof? En zo zou ik maar een hele rij teksten kunnen noemen. Ik heb er zomaar even 3 gegeven. Nou, laten we maar heel eerlijk zijn. Deze teksten klinken in onze oren vaak wel tamelijk activistisch. En toch wel wat optimistisch. En wij staan gelijk al klaar van, ja, nou, en dan komen we met de tegenwerpingen. En dat is misschien ook wel de reden dat er niet zo vaak over zulke teksten gepreekt wordt. Over deze 3 teksten heb ik nog nooit een preek gehoord. En ik begrijp het heel goed. Want ja, hier zitten we toch wat onhandig naar te kijken. Wat moet je nou met zo'n tekst? Maar hier vanmorgen dus, in vers 12 en 13, zie je eigenlijk weer hetzelfde gebeuren. Als wij zulke teksten wat vreemd en wat ongemakkelijk vinden, dan zegt dat natuurlijk veel meer van ons dan van die Bijbel. Daar zit er niet bij die Bijbel iets fout, maar er zit er blijkbaar bij mij iets fout. En alsof Paulus ze nog niet genoeg heeft aangespoord, doet hij nog een schepje bovenop. Werk u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Nog een extra aansporing, doen. Daarom schrijft hij dat erachter.
Ja, lieve mensen, als ik bedenk vanmorgen, het gaat over mijn eeuwige toekomst. Een eeuwigheid waar nooit een einde aankomt. Zoals de boom valt, blijft hij liggen. Als er niet vreemd hij wel eens kan vrezen en beven. Eeuwigheid, eeuwigheid. Houdt u wel eens bezig? Ook kinderen, jongeren. Ik heb al vaker gehoord dat de Heer in jonge levens vaak begon. Ja, dat ze bang waren om te sterven. Daar begon het vaak mee. Als ik ga sterven en ik ben verloren. Dat dat vaak jonge harten bezig hield. En dat dat het begin was. Dan gaat het niet om angst, maar wel om ernst. We gaan elkaar niet bang maken. Daar schiet je niks mee op. Maar we kunnen elkaar niet ernstig genoeg hierop wijzen. Die ontzaglijke eeuwigheid. Waar nooit meer een einde aan komt. Dan is het niet vreemd. Als Paulus hier in alle ernst schrijft, doe dat met vrezen en beven. Met een diepe ernst. En met een diepe eerbied. Want bovendien, die God is zo heilig. En ik ben zo onheilig. God is veel heiliger dan dat ik besef. Wij denken soms zo makkelijk over God. God is zo onuitsprekelijk heilig. En ik ben wel zo onuitsprekelijk onheilig. Beseffen we ook veel te weinig. Dan ga je vrezen en beven. Want wie is die God? En wie ben ik? Wie ben ik? Dient de Heere, zegt Psalm 2. Dient de Heere met vrezen. Met vrezen. Zit hij er gelijk achter, hè? Want weet met wie je omgaat. God dient de Heere met vrees, met diepe eerbied. En met diep ontzag. Zoals in onze lofprijzingen. Wie zal die hoogste majesteit, Psalm 68. Ja, dan niet met eerbied. Met eerbied prijzen. Soms heb ik daar zo'n twijfels over bij de modernere muziek. Merk je daar eerbied? Maar goed, laat iedereen maar bij zichzelf houden. Dient de Heere met vrezen en verheugt u, Psalm 2, met beving, beving, verheugen, jazeker. Maar wel ook met beving, want je hebt met God te maken. Leven deze dingen, dat besef van eerbied en ontzag. In deze tijd van zoveel slijt. Ook zo'n christelijk Nederland in de breedte. Soms dan lees je wel eens wat en hoor je wel eens wat. Soms klinkt het wel wat erg makkelijk. En soms wel wat erg oppervlakkig. Beseffen wij nog wel waar het over gaat en over wie het gaat. Nooit vergeten. God is heilig. Heilig. We kunnen hem alleen maar dienen. Hoe zegt Paulus het hier? Met vrezen en beven. Dat is niet alleen oud-testamentisch, hier zie je het. Het is ook nieuw-testamentisch. Met diepe eerbied en diepe ootmoed. Gemeente, als we dat kwijtraken, dan zijn we weg. Het hoeft niet krampachtig te zijn. Of beklemmend, daar gaat het niet over. Een blijmoedige eerbied, laat ik het zo zeggen. Dient de Heere, ja, ook weer met blijdschap.
Verheugt u dat toch ook? Wel verheugd. Niet alleen maar dus donkerheid en somberheid. Maar het een sluit het ander niet uit. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Dan vers 13. Want het is God die beide in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Ja, ik zei het al eens op het eerste gezicht. Botst vers 13 frontaal met vers 12. Doe er alles aan, want God doet het. Toch geen tegenstrijdigheid. Je zou vers 13 beter kunnen lezen als een bemoediging. Als een hoopgeving. Paulus zegt, als wij doen wat God van ons vraagt, dan zal God voor ons doen wat hij van ons vraagt. Hij zet het naast elkaar en niet tegenover elkaar. Als wij doen wat God van ons vraagt, zal God voor ons doen wat hij van ons vraagt. De Heere doet het. En hij doet het alleen. En hij doet het voor de volle 100%. Het is niet van nou, wij 50 en de Heere 50% of de Heere 90% en ik 10%. Nee, nee, nee. Hij doet het en hij doet het alleen. En hij doet het alleen voor de volle 100%. Maar tegelijk schakelt hij ons er wel voor 100% bij in. Het is zijn werk en zijn werk alleen. Maar hij werkt wel in ons en door ons. Wij zijn er wel bij betrokken, zeggen de Dordtse leerregels. Tegen de remonstranten. Wij zijn geen stokken en blokken. Matthew Henry, die maakt ook daar een mooie opmerking. Hij zegt, God staat klaar om ons met zijn genade te ondersteunen. En ons in onze gelovige pogingen te helpen. We hoeven het niet alleen te doen. Hij zegt, de Heere staat klaar. En zo zegt Paulus het zelf, hè, dat is bijbels, in Romeinen 8, vers 26. Daar zegt Paulus, en desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede, goed luisteren, mede te hulp. Paulus zegt niet, de geest neemt het van ons over. Nee, hij zegt, de geest komt ons mede te hulp. Hij haalt ons niet weg, maar hij komt erbij. Een prachtige kanttekening. Gaat u vanmiddag maar eens lezen. Bij Romeinen 8, vers 26. De geest komt ons mede te hulp. Dus dan moeten we vers 13 lezen als een bemoediging. Nou, die aansporing van vers 12 en een hoopgeving. Werk u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Want er staat er als een belofte achter. Want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken. Werk aan je zaligheid, zegt Paulus. Want dan zal de Heer je ook te hulp komen. Dan zal hij erin meekomen. Dan zal hij erin meewerken. Het willen, zegt hij, en het werken. Met Henry nog één keer. Hij zegt, werkt, want God werkt. Wij kunnen niet werken, zegt hij, zonder God. En God wil niet werken zonder ons. Dat lijkt me helder en bijbels. Wij kunnen niet werken zonder God. En God wil niet werken zonder ons. Wat is dat, als je erover nadenkt? Dan vers 13, een machtige bemoediging en vertroosting. Voor wie? Voor wie? Voor iemand die met zichzelf aan alle kanten finaal is vastgelopen. Kijk, zolang je onverschillig en oppervlakkig bent en het wel best vindt, dan zal vers 13 je weinig troost geven. Maar als de Heere met zijn genade je hart gaat werken, dan ga je dingen bij jezelf en in je hart tegenkomen waar je geen weet van had. Dan kom je er pas achter, ben ik werkelijk zo onwillig? Nooit geweten? Ben ik werkelijk zo ongehoorzaam? Nooit zo gezien? Ben ik dan werkelijk zo hard nooit gevoeld? En zo zou ik door kunnen. Als de Heer gaat werken, lieve mensen, dan gaat Hij ons met onszelf bekendmaken. Nou, dan komt er wat voor de dag. Je zou alle hoop en alle moed verliezen. Beschamende en ontdekkende lessen in zelfkennis. En zelfs in mijn beste momenten, daar zit nog altijd iets van zonde en verkeerdheid. Al onze gerechtigheden, zegt Jesaja 64, gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed, zijn lorren, zijn stank. Niet ongerechtigheden, ja, dat begrijpt iedereen. Mijn ongerechten zijn wegwerpelijk. Nee, hij zegt, mijn gerechtigheden, zelfs het beste wat ik als het ware kan presteren geestelijk. Maar in het heilige licht van God verteert het als stro voor het vuur. Gemeente, er blijft alleen maar een arme, arme zondaar over. En verder niks. Maar ons weerspannig overtreden. Oh, waar dat hart van mij vol van zit. Wat een wonder, wat een wonder. Dat hij met zo eentje raad weet. Maar ons weerspannig over. Ik alleen maar er tegenin. Maar oh wonder, hij voor. Maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Gemeente, waarom laat de Heer het zo in onze levens vastlopen? Waarom doet hij dat? Waarom breekt hij ons af tot op de laatste steen? Waarom? Opdat wij Christus en Christus alleen zouden overhouden. En zijn genade en zijn gerechtigheid en verder niks. Opdat wie roemt, zou roemen in de Heer. En daarom moet al het mijne overboord en het moet eraan. Ik kan het alleen maar elke dag weer bederven. En het elke dag weer verzondigen, of niet? Of niet? Wees nou eens eerlijk. Ervaar je dat zo? Niet als een vrome opmerking. Maar is dat je pijn? En is dat je verdriet? En breng dat je op de knieën. O God, wie ben ik? Wie ben ik? Wie ben ik? Nou, als je dan vers 13 gaat lezen. Ja, dan kun je blijdschap niet op. Want het is God. Die in u werkt. Beide. Dat ik het wil. En dat ik het doe. Als dat niet waar was, hè? Als na vers 12, vers 13 niet had gestaan. Je zou weggezinken in de wanhoop. Als bij vers 12 was gebleven. Maar Paulus wist wel wat er aan de hand was. Hij kende zichzelf. Hij zegt, ik schrijf vers 12. En ik sta er vierkant achter. Maar vers 13 moet er wel bij. Want ik mag ze niet moedeloos maken en wanhopig maken. Als het zou afhangen van mijn werken, wat hier staat, hè, en van mijn willen, dan zag het er toch slecht uit, of niet? Mijn werken, mijn willen. Maar deze tekst, vers 13, als een reddingsboei toegeworpen aan iemand die dreigt weg te zinken, is een moedeloosheid. Want het is God die in u werkt. Oh, wat een tekst. Want het is God. Want het is God. Meer hoef je eigenlijk niet meer te zeggen. Die paar woorden, hè. Daar is alles mee gezegd. Niet ik. Niet iets van mij. Mijn ijver. En mijn inzet. En mijn dit en mijn dat. Want het is God. Ja, gemeente, als dat geen evangelie meer is in een paar woorden, dan weet ik het niet meer. Dit is het, hè, dit is het. In het Grieks staat God zelfs helemaal letterlijk voorop in vers 13. Heel letterlijk staat er, God, want is het die werkt. Heel nadruk, het allereerste woord in de grond, God. Om als het ware nog een keer te onderstrepen, God. Hij wil nog een keer daarmee onderstrepen en bekrachtigen. Dat het alles van zijn kant en van zijn kant alleen komt. Dan blijft vers 12 wel staan. Werk aan je eigen zaligheid. Maar dan kijk ik vervolgens niet naar beneden. Wat zijn hier de mogelijkheden? Maar dan kijk ik niet naar beneden, maar dan kijk ik omhoog. Dat is vers 13. Dan kijk ik op tot hem. Op die belovende, genadige, getrouwe Here. En dan gaan we toch aan het werk. Ja. Niet in werkheiligheid. En niet in Joodse eigen gerechtigheid of wat dan ook. Aan het werk. Ootmoedig. Afhankelijk. Omdat hij het beveelt en omdat hij het belooft. Die twee. Dat moet je onthouden. Omdat hij het beveelt, vers 12. En omdat hij het belooft, vers 13. Die staan bij elkaar. Ik verwacht. Zegt Psalm 52. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Is dat je enige hoop? En je enige troost. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Van het bevel van vers 12 naar de belofte van vers 13. En als er dan achter komt dat ik van vers 12, van vers 13, is vers 12 die opdracht. En als ik daar merk dat ik dan van mijn kant zo vastloop, dan naar vers 13, waar de genade en de hulp en hij zelf mij wordt toegezet. En vanuit die genade en wat hij wil geven, wat hij wil doen, meedragen, meewerken, meehelpen. Dan weer terug naar vers 12. Een christenleven, zou je kunnen zeggen, is een heen en weer gaan van bevel van vers 12 naar de belofte van vers 13. En vanuit die genade en leven van vers 13 weer terug naar dat bevel van vers 12. En iedere keer loop ik er zo gauw tegenaan dat ik toch weer vers 13 nodig heb. En zo gaat het de hele tijd door. Hè? Steeds van vers 12 naar 13 en van 13 weer terug naar vers 12 en zo heen en weer. Verwacht uw trouwe hulp van boven. Laat dat dan wel ook zo in onze harten leven. Elke dag. Als we opstaan. En er een nieuwe dag voor ons ligt. Heere, hoe moet ik de dag door? Heere, laat me niet alleen gaan. En laat me niet aan mezelf over. Ik verwacht uw trouwe hulp. O, afhankelijkheid. 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 God die werkt in ons het willen en het werken. Dan staat er nog het laatste achter. Naar zijn welbehagen. Omdat hij het wil, betekent dat. Omdat het zo leeft in zijn hart. O gemeente, als de Heere zou moeten wachten op ons. Tot wij een keer zouden gaan beginnen. Dat zag er slecht uit, hè? Als de Heere moest wachten op ons. Als de Heere het zou moeten doen om iets in mij. Want ja, ik ben wel zo'n fijne vent en ik ben wel zo serieus en ik meen het zo oprecht en kijk. Als de Heere het zou moeten doen om iets in mij. Want nou ja, die komt er toch wel voor een aanmerking. O, heel ons leven klaagt ons toch aan. Maar de Heere doet het niet om ons. Dat is welbehagen. Dat wordt welbehagen. Ik ben zo blij dat dat erachter staat. Die werkt het willen en het werken naar zijn welbehagen. Hij wacht niet op ons en doet het niet om iets in ons. Maar het is louter zijn welbehagen. Oh, als dat niet waar was. Wat zouden we hopen? Maar die vrije gunst, die eeuwig hem bewoont, dan komt er ruimte. Waar anders geen ruimte was, maar zijn welbehagen, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht, dan komt er ruimte. Mijn vader zei toen we gingen preken, jongens, zullen jullie preken bij God vandaan? En hij bedoelde ermee, als je bij een mens van, nou, kijk eens en probeer eens hoe ver je komt en wat er lukt, dat zag er slecht uit. Maar bij God vandaan, dan komt de ruimte. Dan komt de ruimte naar zijn welbehagen. Mijn willen, mijn werken, dat zag er slecht uit. maar zijn welbehagen. Dat zich niks van mij aantrekt en dat ook niks van mij nodig heeft. Dan komt er ruimte. Dan komt er uitzicht in die donkere tunnel. Mijn zaligheid berust op zijn welbehagen alleen. Ben je daar wel eens blij mee geweest? Dat dat het was en dat alleen. Anders was het voor eeuwig verloren. Die werkt, zegt Paulus hier, het willen en het werken naar zijn welbehagen. Maar dan moet je dat woordje welbehagen niet verkeerd uitleggen. Dat gebeurt soms wel, dat moet ik er wel even bij zeggen. Welbehagen heeft niet te maken met willekeur. Ik heb het idee dat soms wel een beetje ingevuld. Gods welbehagen, dat is Gods willekeur. Ik bedoel het niet onerbiedig, maar alsof je niet weet waar je met God aan toe bent. Het welbehagen van de Heer, alsof er een willekeur is, moet maar afwachten. Alsof de Heer een grillige, onberekenbare God zou zijn. Het is nog maar afwachten wat God doet. En het is nog maar afwachten wat God wil. Nou, zo moet je dat woord welbehagen zeker niet uitleggen. Het is wel waar. De Heere is vrij. En hij is niks. Maar dan ook niks aan ons verplicht. Wees daarvan doordrongen. Want anders zal genade geen genade meer zijn. Als de Heer op een of andere manier toch wel wat verplicht was. Dan is genade geen genade meer. Oh, wat een verootmoedigende waarheid. De Heer is niks. Niks. Dus ik kan nooit God tegenspreken of klagen over, ik heb niks verdiend. Hoe zou ik één woord tegen God durven zeggen? In mijn goddeloosheid denk ik toch eigenlijk wel een beetje een verwijt of wat kritiek. Zondaar. Hand op de mond. De Heer is niks verplicht. Als wij al iets verdiend hebben. Alleen het oordeel. Een aangrijpende waarheid. Maar nou ga ik verder. De Heere is niks aan ons verplicht. Maar hij heeft zichzelf vrijwillig aan ons willen verplichten langs de weg van zijn belofte. Matthew Henry, hij zegt, de Heere heeft aan ons geen andere verplichting dan die van zijn genadige belofte. Laat ik het nou zo zeggen. Door zijn belofte heeft de Heer zich genadig verplicht. En zich genadig verbonden. De Heer kan wel van mij af. Maar hij kan niet van zijn eigen belofte af. Dus Gods welbehagen. De Heer is niks aan mij verplicht, maar hij is wel verplicht aan zijn eigen woord, aan zijn eigen belofte. En daarin ligt dan mijn vastigheid. Nou kom ik bij mijn punt. En daarin ligt dan mijn zekerheid. Gods welbehagen is niet maar een vraagteken. Nogmaals, al is hij aan mij niks verplicht, maar aan zijn belofte, aan zijn belofte. Heeft hij zichzelf verbonden en verplicht. Als hij zegt, voorbeeld, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dan mag het geen vraagteken meer zijn van zal dat dan ook gebeuren. Ja, nogmaals, je ziet op jezelf, maar daar moet je niet over hebben. Je moet zien op hem en op zijn belofte. We kunnen ons te veel blijven hangen in onszelf. Daar moeten we zijn. Bij hem moeten we zijn. Heren, ik kan het niet begrijpen. Maar omdat u het hebt gezegd en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen met al mijn zonden en met al mijn verkeerdheid. Maar dan zult u mij toch niet afwijzen. Dan zult u mij niet. Ik mag zeker zijn van God. Ik ben gedoopt. Hij heeft zijn belofte aan mij gegeven. Vanmorgen lazen de 10 geboden. Ik ben de Heere. En toen? Uw God, Ik, die Heer, die mij aan u verbonden hebt en al mijn beloften en mijn heil. En ik beloof dat degene die als een zonde en verlorenheid tot mij komt, er zeker van mag zijn om ontferming te krijgen. Daarom Gods welbehagen. Wel om ons te verootmoedigen. Maar zeker niet om ons moedeloos te maken. Want, zegt Henry, hij heeft zich verplicht aan zijn genadige belofte. En daarom zegt David, gedenk aan het woord. Gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Ja, geen verwachting van jezelf, heel goed. Maar geen verwachting van God is goddeloos. Waarop gij mij een verwachting hebt gegeven. Hij heeft zich bekend gemaakt hoe het leeft in zijn hart, zo waarachtig als ik leef. En in de lust heb in de dood van de goddeloze. Weten wij dan waar we met God aan toe zijn, ja of nee? Daarin heb ik lust dat die goddeloos zal bekeren en leven. Vers 13, we gaan stoppen. Dat God in ons werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Dan mogen we zeker zijn van hem. Heere, bij mij is het niet. Mijn onwil, mijn onmacht. Maar Heere, wil u het werken en wil u het geven. Heere, gedenk aan uw woord en geef mij uzelf, want dan ben ik er. Gemeente van Eindigen, vers 12 en 13. Ze staan naast elkaar en ze horen bij elkaar. Vers 12 niet zonder vers 13 en vers 13 niet zonder vers 12. En de Heere geven een leven lang bij deze twee teksten te mogen leven. Opdat wij zullen ontdekken, tot onze verwondering, meer en meer, wie hij is, in zijn genadige trouw en ontferming. Laat dit woord ons bij Christus brengen. Hij is de bron en hij is de oorzaak. Werk dan uw zelfzaligheid met vrezen en beven in het vertrouwen en de verwachting. Dat God het is die in u werkt, beide. Het willen en het werken naar zijn welbehagen. Amen. 119, vers 87, daar zingt hij het. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt. 119, vers 87. Laten we danken en bidden. O Heere, laat die paar woorden altijd in ons hart blijven leven. Kom mij te hulp. Elke dag laat dat gebed ons bijblijven. O Heere, kom mij te hulp. Om zonder u niet te kunnen en niet te willen. Onszelf te wantrouwen. U te vertrouwen. Van onszelf niks te verwachten. Van u alles te verwachten. Kom mij te hulp. En u hebt het gedaan. In het zenden van uw zoon. Zal hij ons dan ook met hem niet alle dingen geven. O Heere, kom mij te hulp. En gedenk aan uw toezegging. Om Jezus wil. Amen. Het laatste vers van 119. Gun leven aan mijn ziel. 119 vers 88. verheffen wij hier en thuis onze harten tot God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons zijn vrede. Amen.